2 Koningen 5, waar staat Naaman nu, de krijgsoverste van de koning van Syrië, was een groot man voor het aangezicht zijns heren en van hoog aanzien, want door hem had de heren de Syriërs verlossing gegeven. Zo was deze man een strijdbaar held, doch meelaats. En er waren benden uit Syrië getogen en hadden een kleine jonge dochter uit het land van Israël gevankelijk gebracht, die in de dienst der huisvrouw van Naaman was. Deze zeide tot haar vrouw, och of mijn heer ware voor het aangezicht van de profeet die te Samaria is, dan zou hij hem van zijn meelaatsheid ontledigen. Toen ging hij in en gaf het zijn heer te kennen, zeggende, zo en zo heeft de jonge dochter gesproken die uit het land van Israël is. Toen zeide de koning van Syrië, ga heen, kom en ik zal een brief aan de koning van Israël zenden. En hij ging heen en nam in zijn hand 10 talenten zilvers en 6000 sikkelen gouds en 10 wisselklederen. En hij bracht de brief tot de koning van Israël, zeggende, zo wanneer nu deze brief tot u zal gekomen zijn, zie, ik heb mijn knecht Naaman tot u gezonden, dat gij hem ontledigt van zijn meelaatsheid. En het geschiedde, als de koning van Israël de brief gelezen had, dat hij zijn klederen scheurde en zeide, ben ik dan God om te doden en levend te maken, dat deze tot mij zendt om een man van zijn meelaatsheid te ontledigen? Want voorwaar merk toch en ziet dat hij oorzaak tegen mij zoekt. Maar het geschiedde als Elisa, de man Gods, gehoord had dat de koning van Israël zijn klederen gescheurd had, dat hij tot de koning zond om te zeggen, waarom hebt gij uw klederen gescheurd? Laat hem nu tot mij komen, zo zal hij weten dat er een profeet in Israël is. Alzo kwam Naaman met zijn paarden en met zijn wagen en stond voor de deur van het huis van Elisa. Toen zond Elisa tot hem een bode, zeggende, ga heen en was u 7 maal in de Jordaan, en uw vlees zal u wederkomen en gij zult rein zijn. Maar Naaman werd zeer toornig en toog weg en zeide, zie, ik zeide bij mezelf, hij zal zekerlijk uitkomen en staan en de naam des Heeren zijn Gods aanroepen en zijn hand over de plaats strijken en de melaatse ontledigen. Zijn niet Abana en Farpar, de rivieren van Damascus, beter dan alle wateren van Israël? Zou ik mij indien niet kunnen wassen en rein worden? Zo wendde hij zich en toog weg met grimmigheid. Toen traden zijn knechten toe en spraken tot hem en zeiden, mijn vader, zo die profeet tot u een grote zaak gesproken had, zoudt gij ze niet gedaan hebben? Hoeveel te meer, nadien hij tot u gezegd heeft, was u en gij zult rein zijn. Zo klom hij af en doopte zich in de Jordaan 7 maal naar het woord van de man Gods. En zijn vlees kwam weder gelijk het vlees van een kleine jongen en hij werd rein. Toen keerde hij weder tot de man Gods, hij en zijn ganse heer, en kwam, stond voor zijn aangezicht en zeide, zie, nu weet ik dat er geen God is op de ganse aarde dan in Israël. Nu dan, neem toch een zegen van uw knecht. Maar hij zeide, zo waarachtig als de Heere leeft voor wiens aangezicht ik sta, indien ik het neme. En hij hield bij hem aan, opdat hij het nam, doch hij weigerde het. En Naaman zeide, zo niet, laat toch uw knecht gegeven worden een last aarde van een juk muildieren. Want uw knecht zal niet meer brandoffer of slachtoffer aan andere goden doen, maar den Heere. In deze zaak vergeve de Heer uw knecht wanneer mijn Heer in het huis van Rimmon zal gaan, om zich daar neder te buigen, en hij op mijn hand leunen zal, en ik mij in het huis van Rimmon nederbuigen zal. Als ik mij al zo nederbuigen zal in het huis van Rimmon, de Heere vergeve toch uw knecht in deze zaak. En hij zeide tot hem, ga in vrede, en hij ging van hem een kleine streek lands. Tot zover. Voorlopig denk ik dan maar. Want in ieder geval, als wij de geschiedenis niet kennen, dan is die tamelijk gecompliceerd. Er wordt die in korte tijd een heleboel verteld. Het is dan ook een van de uitgebreide tekenen die we in de Bijbel vinden. Een hele geschiedenis waarbij het alleen maar draait om deze ene man, deze ene melaatse die genezen werd. Alleen het gaat zelfs niet zozeer om het feit dat hij genezen werd, maar het gaat in bijzonder ook om de omstandigheden natuurlijk die hier in deze geschiedenis vermeld worden. Eerlijk gezegd, wij hebben de neiging te denken, ach, weer iemand genezen, dat zal wel. Hè? En als we cynisch zijn, dan zeggen we, ach, 1 genezen, maar de meeste mensen toch niet. Dus wat hebben we er feitelijk aan? Men komt daar ook inderdaad niet zoveel verder mee. Het aardige is natuurlijk dat dit gewoon een van de tekenen is uit deze reeks die we hier bij Elisa vinden. Het is ongetwijfeld de meest uitgebreide. En bovendien, en dat is een heel belangrijke zaak natuurlijk, bovendien is het zo dat hier zelfs sprake is van de genezing van een buitenlander. Naaman Syriër. En ik moet er meteen bij zeggen dat het toch opvallend is hier bij Elia en Elisa dat zich nogal eens wat afspeelt in het buitenland en dat buitenlanders gezegend worden. Eigenlijk zou ik speciaal voor deze gedachte u mee moeten nemen naar, ik meen dat het is Lucas 4, waar Naaman in het Nieuwe Testament genoemd wordt. En juist in dit verband. Dat is de geschiedenis waarbij de Heer Jezus kwam te Nazareth, daar hij opgevoed was, of waar hij opgevoed was, zouden we nu zeggen. Lucas 4 vers 1 staat dat. Jezus kwam te Nazareth, daar hij opgevoed was en ging naar zijn gewoonte op de dag des Sabbats in de synagoge en stond op om te lezen. Dat is feitelijk allemaal niet zoveel bijzonders. En dan staat er, hem werd gegeven het boek van de profeet Jesaja. Dat werd hem gegeven. En je mag aannemen dat dat zo was, omdat nou eenmaal een gedeelte uit het boek Jesaja aan de beurt was om gelezen te worden. Want zo gaat dat in de synagoge al sinds mensenheugenis, denk ik altijd. Dat namelijk de hele Bijbel gelezen wordt in de periode, het hele Oude Testament vanzelfsprekend, gelezen wordt in de periode van 1 jaar. En in sommige synagogen, in andere synagogen is het 2 of 4, dat wil ik aanwijzen. En misschien zijn er nog wel meer verschillen, maar binnen een bepaalde tijd wordt dan het hele Oude Testament gelezen. En bij zo'n gelegenheid op de Sabbat wordt dan een gedeelte gelezen uit de wet, een gedeelte uit de psalmen en een gedeelte uit de profeten. En kennelijk was hier een deel van Jesaja aan de beurt. En er staat dus, hem werd gegeven het boek van de profeet Jesaja, vers 17. En als hij het boek opengedaan had, vond hij de plaats waar geschreven was: de geest des Heren is op mij, daarom heeft hij mij gezalfd. Hij heeft mij gezonden om de armen het evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken zijn van hart. Hun hart dus wordt genezen, het gaat niet eens om een letterlijke genezing, hè. Om te genezen die gebroken zijn van hart, om de gevangenen te prediken loslating en de blinden het gezicht, om de verslagenen heen te zenden in vrijheid, om te prediken het aangename jaar des Heren. En dat is een gedeelte dan, van de eerste verse van Jesaja 61, wat hier gelezen werd. En het zal duidelijk zijn dat dit een uitspraak is over het nieuwe verbond dat immers beloofd werd. Het wordt weliswaar hier niet met name genoemd, maar er wordt eerst gesproken wel degelijk over de opstanding van Christus. In de eerste verse, namelijk vers 18, de geest des Heren is op mij, daarom heeft hij mij gezalfd, of gewoon omdat hij mij gezalfd heeft. Want zalving met olie is een beeld van de uitstorting van de Heilige Geest. Er staat dus feitelijk gewoon 2 keer hetzelfde. En het wordt toegepast uiteraard op de Messias, op Christus zelf. En dus slaat het op zijn opstanding uit de dood, waarbij hij nieuw en zelfs eeuwig leven ontving. Want daar is die olie in elk geval een beeld van. En dat betekent meteen, aangezien de Messias verschijnt, betekent het meteen het aanbreken van het nieuwe verbond met alles wat erbij hoort. En er staat er ook, hij heeft mij, de middelaar van het nieuwe verbond, gezonden om de armen het evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken zijn van hart, om de gevangenen, en daarbij moet je uiteraard denken aan ballingen, je moet daarbij denken aan een Israël in ballingschap, om de ballingen te prediken vrijlating, en om aan de blinden te prediken het gezicht, zodat ze weer zien kunnen. Want Israël wordt geacht blind te zijn op het tijdstip van de komst van de Messias. En als de Messias komt, zal hij de blinden de ogen openen. Dat staat op meerdere plaatsen, niet alleen hier. Maar het gaat uiteraard om geestelijke blindheid enzovoorts. Om de blinden het gezicht te geven, om de verslagenen heen te zenden in vrijheid. Kortom, om te prediken het aangename jaar des Heren. Dat is een fraaie uitdrukking, het aangename jaar des Heren. Uit Jesaja 61, in Jesaja 49 heet het de welaangename tijd en ook heet het daar de dag der zaligheid. Jesaja 49, ja, ik sta erover na te denken, van, zal ik dat nou opzoeken of niet? Maar Jesaja 49, misschien dat ik een ja, maar ik heb een stukje overgeslagen. Ja, dat wil zeggen, het laatste stukje heb ik met opzet niet gelezen. Ik denk, nou, dat laat maar even zitten. En ik nu eraan denk, aan waar dat staat, denk ik, oh ja, dat staat daar, er staat daar nog wat bij. En in dit geval is het bijzonder van toepassing. Dus daarom sta ik te denken, zal ik dat nou lezen of niet? Maar inderdaad, Jesaja 49 heb ik zondag aangehaald. Dat is ook zo. Het is voor mij alweer lang geleden trouwens. Maar het was de aangename jaar, de wel aangename tijd, dan wel de dag der zaligheid. En die uitdrukking, de aangename tijd en de dag der zaligheid, die uitdrukking wordt later aangehaald in 2 Korinthe 6. En daarvan wordt gezegd dat het onze bedeling in elk geval is. Of althans, het is minstens het nieuwe verbond. Dat is meer dan onze bedeling, maar het is dus in ieder geval onze bedeling. En dat is wat hier dus ook staat. Het aangename jaar des Heren is de tijd van de prediking van het nieuwe verbond. Dat staat er ook, hè, om te prediken. Nou, wat zal ik er gepredikt worden anders dan het evangelie van Christus? Of zal ik zeggen het evangelie van God, comma, het welk hij tevoren beloofd had. Dat is Romeinen 1, vers 1 en 2. En het was beloofd, onder andere in Jesaja 61. Kortom, wat de Heer hier leest is het aanbreken van het nieuwe verbond, maar er zit nog wat anders aan vast. Dus ik ga toch even niet naar Jesaja 49, maar ga toch maar door. Misschien kom ik er straks nog op terug. Maar dan staat er in vers 20, en als hij het boek toegedaan en de dienaar wedergegeven had, zat hij neder en de ogen van allen in de synagoge waren op hem geslagen. En de reden daarvoor is niet omdat van hem verwacht werd dat hij zou prediken, want dat hoeft helemaal niet verwacht te worden. Maar de reden is ongetwijfeld dat de Heer midden in een zin ophoudt met lezen. Hij leest namelijk om te prediken het aangename jaar des Heren. En daarna staat er en de dag der wrake onze Gods, maar dat leest hij niet. Want als aan Israël gepredikt wordt het nieuwe verbond, dan dienen wij te weten, aan de andere kant, dat Israël pas in de toekomst, bij de wederkomst van Christus, onder het nieuwe verbond geplaatst zal worden. Maar dat gaat gepaard met de grote verdrukking. Dat wil zeggen, ik weet niet of u dat uit het hoofd zo weet, maar aan het einde van de 70ste week van Daniël begint officieel voor Israël het nieuwe verbond. Maar neem niet weg dat het tegelijkertijd het begin is van de dag des toorns. Zo heet dat in Openbaring 6. Als de zon verduisterd wordt, de maneschijnsel niet geeft, de sterren van de hemel vallen, dan begint inderdaad voor Israël de verlossing, daarmee het nieuwe verbond. De dag des Heren breekt dan aan, maar Openbaring 6 voegt eraan toe, het is het begin van de dag des toorns, want het is het begin van een periode van 33 jaar, waarin wraak of toorn komt over de volkeren in het algemeen. Niet zozeer over Israël trouwens, maar wel over de volkeren in het algemeen. Zodat het aanbreken van het nieuwe verbond en het aanbreken van die dag des toorns, meestal noemen we dat gewoon grote verdrukking trouwens, dat valt inderdaad samen. Vandaar dat ook in Jesaja gezegd kan worden om te prediken het aangename jaar des Heren en de dag der wraken onze Gods. Maar de Heer leest de laatste uitdrukking er niet bij, want het punt is dat het nieuwe verbond is aangebroken, niet bij de tweede komst, maar al bij de eerste komst van Christus. En dat een ieder die gelooft deel krijgt aan dat nieuwe verbond. En dat aan de andere kant de dag des toorns echt nog op zich laat wachten. Want dat komt pas in de toekomst. De apostel Paulus zegt over onze bedeling dat de mens zich toorn verzamelt als een schat. Hij spaart als het ware die toorn op. De gedachte is namelijk dat God niet onmiddellijk straft in onze bedeling, maar dat de straf wel degelijk in de dagen van de wederkomst van Christus zal komen. Dat is Romeinen 2 waar dat staat. Naar uw hardigheid en onbekeerlijk hart verzamelt gij uzelf toorn als een schat in de dag des toorns en der openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods. Zodat bij nader inzien het in onze bedeling zo is dat weliswaar het aangename jaar des Heren begonnen is, maar de dag der wraken onze Gods nog niet. En daar zit het probleem. Jesaja 61 wekt de indruk alsof het in één keer gebeuren zal. Maar als de Heer het voorleest, laat hij de uitdrukking de dag der wraken onze Gods, laat hij gewoon weg. En dat is zo, omdat de Heer hier deze uitspraken toepast. Niet op de dagen van de openbaring van het koninkrijk straks in zijn wederkomst, maar de Heer zelf past de uitspraken hiertoe op deze dagen, op onze bedeling namelijk, waarin wel degelijk het nieuwe verbond en dus de wel aangename tijd en de dag der zaligheid en het aangename jaar des Heren, of hoe het maar heten mag, begonnen is, maar waarbij de dag der wraak of de dag des toorns uitgesteld is tot de toekomst, tot namelijk de dagen van de wederkomst van Christus. Dat is de gedachte. En deze waarheid, met betrekking tot onze tegenwoordige bedeling, is natuurlijk in het Oude Testament verborgen. En dit is een van de wijzen waarop het geopenbaard wordt. Dat wil zeggen, de Heer houdt gewoon op met lezen en zegt in vers 21... heden is deze schrift in uw oren vervuld. Het had ook kunnen zijn trouwens, heden wordt deze schrift in uw oren vervuld. En bovendien kan het ook nog betekenen, heden, dat wil zeggen binnen zeer afzienbare tijd, binnen deze generatie, zal deze schrift vervuld worden. En dat is precies wat er gebeuren zou, want binnen afzienbare tijd zal de Heer opstaan uit de dood en zou wel het aangename jaar des Heren aanbreken, maar niet de dag der wraken onze Gods. Zodat als hij die andere zin erbij gelezen had, zou hij daarna niet hebben kunnen zeggen, heden is deze schrift in uw oren vervuld. Maar waarom breekt wel het aangename jaar des Heren aan, maar waarom breekt nou niet aan de dag der wraken onze Gods? En er is maar één antwoord op. Dat is vanwege het ongeloof van het Joodse volk. Dat is een bekende verhaal, toch mag ik aannemen langzamerhand. Hè? Zij wilden niet dat deze over hen koning zou zijn, dus kwam het koninkrijk niet. En in plaats daarvan ging de zaligheid naar de heidenen die horen zouden enzovoort. En in plaats daarvan verzamelt God zich in onze dagen een volk uit de heidenen voor zijn naam, Handelingen 15, om pas daarna de vervallen hut van David en wat ervan verbroken is weder op te richten. En dat zeggen ook de profeten, zei Jacobus daar in Handelingen 15. Dus daar laten we het maar bij. Het betekent dus dat dit aangename jaar des Heren wel begint, maar dat de dag der wraken onze Gods niet begint. En dat komt vanwege het ongeloof van het Joodse volk. Die dag der wraken wordt dus uitgesteld. En dan staat er in vers 22 hier, en zij gaven hem alle getuigenis en verwonderden zich over de aangename woorden die uit zijn mond voortkwamen. Dat wil zeggen, hij sprak dus nog het een en ander meer. Wat hij gezegd zal hebben, weten wij niet. Maar hij heeft meer gezegd dan, heden is deze schrift in uw oren vervuld. Waarschijnlijk is deze uitspraak dan ook, in vers 21, de samenvatting van wat hij daarna allemaal zei. Want er staat, hij begon tot hen te zeggen, heden is deze schrift in uw oren vervuld. Maar wat hij nog meer zei, wordt ons niet medegedeeld. Wel wordt gezegd dat zij hem alle getuigenis gaven en dat ze zich verwonderden over de aangename woorden die uit zijn mond voortkwamen. Als het woord van God is, zijn het namelijk altijd aangename woorden. Nee, dan is het de blijde boodschap. En als het geen blijde boodschap is, kan het woord van God niet zijn. Dus vooruit maar. En ze zeiden, is deze niet de zoon van Jozef? Ja, dat is inderdaad correct. Je vraagt je alleen af waarom ze dat vragen, want dat wisten ze toch. Ik let nog even op of iemand mij nou ineens aankijkt, maar ze wisten toch dat, waarom vragen ze, deze is toch de zoon van Jozef? Bestaat er onzekerheid over? Nee, kijk eens even rond, maar ik krijg geen reactie. Ik heb het namelijk ergens anders uitgelegd, mede omdat een uitspraak als deze ook inderdaad op een andere plaats staat, namelijk in Matthäus 13. Daar staat het veel uitgebreider. De indruk wordt namelijk gewekt alsof ze wel gehoord hebben dat hij de zoon van Jozef is, maar dat ze dat niet zeker weten omdat ze hem eigenlijk niet kennen. Ja, nee, dat bedoel ik niet. Wat ik bedoel is, en dat komt hier ook absoluut naar voren. Jij zult zeggen, hij dwaalt wel erg af van 2 Koningen 5. Maar ik ga toch maar even door zo. Wat hier eigenlijk naar voren gebracht wordt, is dat zij inderdaad de Heer feitelijk niet kennen. Maar zeggen, ja, hij is toch de zoon van Jozef. Dat hebben ze gehoord, dat moeten ze geweten hebben. Dat wel, heeft iemand hen verteld. Maar ze zeggen, hoe bestaat dat? Ze verwonderden zich. Hoe kan deze de zoon van Jozef zijn en zulke dingen spreken? Nou, woorden van gelijke strekking, ik zal het er maar naast houden dan. En nog niet al te zeer haast maken. Woorden van gelijke strekking vinden wij in Matthäus 13. Wat staat er in Matteüs 13? Voordat u het hebt, wat staat er in Matteüs 13? De gelijkenissen. Ja, de gelijkenissen. Die heb ik in de loop der jaren al dikwijls behandeld, uitgebreid besproken en bij gelegenheid toegelicht. Namelijk de gelijkenis. Gelijkenissen, zeker die van Matteüs 13, maar alle gelijkenissen spreken per definitie over de verborgenheden van het koninkrijk. En over het feit dus dat het koninkrijk uitgesteld wordt. Maar nadat wij eerst die 8 gelijkenissen hebben over de verborgenheden van het koninkrijk in Matteüs 13, krijgen we nog een stukje in Matteüs 13, namelijk vanaf vers 54. En daar staat, en gekomen zijnde in zijn vaderland. Zijn vaderland? Ja, in Galilea natuurlijk. Ja, zijn vaderland, is dat niet een wat zware uitdrukking? De plaats waar je woont en de dorpen en steden daaromheen, noem je dat je vaderland? Nou ja, wat overdreven gezegd, hè? Je zou zeggen geboortestreek of zoiets, of de streek waar je opgevoed was, maar er staat vaderland, heel zwaar woord. En vader, het tegenovergestelde van vaderland is nog altijd het buitenland, hè? Toch? Het is net dus alsof je uit het buitenland komt, zoals het hier staat. Of niet? Nee, wij weten beter. Tenminste, dat denken wij beter te weten. Dus zien we dat niet. Daarom zeg ik het nu. Er staat, hij kwam in zijn vaderland. De vraag moet zijn, hoezo kwam hij uit het buitenland dan? Goed, gaan we weer verder. Gekomen zijnde in zijn vaderland, leerde hij hen in hun synagoge. Zie je wel, dat is dezelfde geschiedenis dus als in Lucas 4... Zijn vaderland, de plaats waar hij opgegroeid was, voor zover wij weten. In ieder geval, Nazareth. Zodat zij zich ontzetten en zeiden, van waar heeft deze die wijsheid en die krachten? Nou, dat is de gedachte in Lucas 4, vers 22 dus ook. En dan verder, van waar heeft deze die... Dan moet je lezen, nog een keer lezen. Gekomen zijnde in zijn vaderland, kwam hij uit het buitenland dan... In zijn vaderland vragen ze, van waar heeft deze die wijsheid en die krachten? Als je nou verder van niks weet, van waar heeft hij ze dan? Als je nou alleen vers 54 leest, je weet verder van niks, je leest alleen vers 54. Van waar heeft hij dan die wijsheid en die krachten? Uit het buitenland. Toch of niet? Nou, dan zegt u, dat is niet eerlijk, want we weten meer. Nou, dat is nog maar de vraag. Gaan we weer verder. Dan zeggen ze, is deze niet de zoon des timmermans? Hoezo zijn ze daar niet zeker van dan? Als hij daar is opgegroeid, zo tot zijn 30e jaar aan toe. Want zo oud is hij nu ongeveer. Waarom vragen ze dat dan? En in Lucas ook al. Ja, dat is dezelfde gebeurtenis natuurlijk, maar het wordt dus 2 keer verteld, hè. Is deze niet de zoon van de timmerman? En is zijn moeder niet genaamd Maria? En zijn broeders Jacobus en Jozef, of Jozes heet het dan in het Grieks, maar in het Hebreeuws is het gewoon Jozef. Zijn broeders Jacobus en Jozef en Simon en Judas en zijn zusters, zijn ze niet allen bij ons? Van waar komt dan deze dit alles? En als je dat nou netjes leest, dan lees je dus dat ze de timmerman kennen. Ze kennen de vrouw van de timmerman, Maria. Ze kennen de broeders van de Heer Jezus, Jacobus, Jozef, Simon en Judas. Ze kennen zijn zusters. Maar waar komt deze nou vandaan? Waarom kennen ze hem dan niet? Want ze kennen hem toch niet? Anders stellen ze deze vraag toch niet? En dan staat er, zij werden aan hem geërgerd, zij struikelden over hem. En toen zei Jezus, een profeet is niet ongeëerd dan in zijn vaderland. Hij is niet ongeëerd dan alleen in zijn vaderland. Waar is hij dan dus wel geëerd? In het buitenland, dat zegt hij toch, of niet? Gewoon Nederlands is dat hoor. Dat zegt hij toch? Hij zegt, een profeet is niet ongeëerd. Dus is hij geëerd. Waar dan? Wel, niet in zijn vaderland, waar dan wel? En zeg nou niet in Judea, want daar was hij ook niet geëerd. Zo van, dit is Galilea en dat is zijn vaderland, en meer naar het zuiden rond Jeruzalem, Judea, was hij wellicht wel geëerd. Zeker niet. Net zo min. Zodat hij zegt, een profeet is alleen in het buitenland geëerd, maar in zijn eigen vaderland niet. En dus in zijn eigen huis niet. Want eigen huis is natuurlijk hetzelfde als eigen vaderland. Hè? En dan nog een keer. En hij heeft al daar niet vele krachten gedaan vanwege hun ongeloof. Dan is de volgende vraag, waar deed hij dan wel vele krachten? In het buitenland. Was de Heer dan in het buitenland voor die tijd? En dan zeg ik, blijkbaar. Wat anders? Het buitenland. Maar goed, wat hier in Matthäus niet bij staat, maar wat er in Lucas wel bij staat, is de aanleiding van deze uitspraken. Namelijk dat hij in de synagoge uit die rol van Jesaja sprak. En toen aangename woorden sprak, en toen zeiden zij in vers 22 van Lucas 4, is deze niet de zoon van Jozef? En hij zei tot hen, gij zult zonder twijfel tot mij dit spreekwoord zeggen, medicijnmeester, genees uzelf. Al wat wij gehoord hebben dat in Capernaum geschied is, doe dat ook hier in uw vaderland. Alsof dat woord zo vaak in de Bijbel voorkomt, hè? Maar dat is niet zo, het is net alleen hier, hè? Doe dat ook hier in uw vaderland. Dat veronderstelt dus ook dat dit elders gedaan heeft. Maar dan vers 24, en hij zeide, voorwaar, ik zeg u, dat geen profeet aangenaam is in zijn vaderland. Maar in Lucas staat, of in Matthäus staat erbij, dat hij feitelijk zei, in het buitenland wel, maar in zijn vaderland niet. En hier zegt hij alleen, in zijn vaderland niet. Maar dat hij in het buitenland wel geëerd is, suggereert hij wel. Kijk maar, er staat namelijk vers 25, maar ik zeg u in de waarheid, er waren vele weduwen in Israël in de dagen van Elia, toen de hemel 3 jaren en 6 maanden gesloten was, zodat er grote hongersnood werd over het gehele land, en tot geen van haar werd Elia gezonden, dan naar Sarepta Sidonis tot een vrouw weduwe. Want Elia werd gezonden naar het buitenland en was daar geëerd. En in zijn vaderland niet. En vervolgens vers 27, en daar komen we langzamerhand weer terug. En er waren vele melaatsen in Israël ten tijde van de profeet Elisa. En geen van hen werd gereinigd dan Naaman, de Syriër. Een buitenlander dus. Het gebeurde weliswaar in het land. Maar niettemin, het was een buitenlander die genezen werd. En toen werden ze boos. En opstaande wierpen zij hem uit buiten de stad en leidden hem op de top des bergs om hem van de steilte af te werpen. Zie, meteen proberen ze hem te doden. In Matthäus staat dat er verder niet bij. Daar hoef het ook verder niet over te hebben. Maar op zijn minst wordt gesuggereerd dat de Heer voor zijn openbare optreden onder de Joden ergens in het buitenland geweest was. Maar dan zeg ik het heel snel, dus dat was dus ook zo. Anders zou ik het ook niet naar voren gebracht hebben. Maar daar hebben we bij andere gelegenheid uitgebreider over gesproken. Hij was namelijk hier bij de 2 stammen, bij de Joden, maar voor die tijd was hij inderdaad bij de 10 stammen. En dus in het buitenland. Daar komt het op neer. Dat is trouwens eenvoudig genoeg, want we vinden een heel eenvoudige parallel. Voordat namelijk de Heer straks tot de Joden komt en onder hen en in Juda zijn koninkrijk opricht, in zijn eigen huis, zijn eigen stam zelfs, bij Juda, de 2 stammen, de Joden. Voordat dat gebeurde, is de Heer in het buitenland. Nu namelijk. Al was het maar omdat hij hier bij ons is vandaag. Maar dat vindt u misschien niet zo'n goed argument. Maar laten we dan zeggen dat God eerst uit de heidenen een volk verzamelt voor zijn naam. En dat lichaam van Christus, de gemeente, is uitdrukkelijk een volk uit de heidenen. Het zijn uitdrukkelijk buitenlanders in de zin van niet-Joden. Gaat in ieder geval buiten het Joodse volk officieel om. En daar gaat het maar om. En dat is wat hier in Lucas 4 naar voren gebracht wordt als de Heer die 2 voorbeelden geeft. 1 uit de dagen van Elia en de ander de genezing van Naaman in de dagen van Elisa. En als je daar Matthäus 13 naast legt, het gedeelte wat we zojuist opgezocht hebben, dan zal blijken dat het idee van dat hij in het buitenland wel geëerd was, eerder al, dat dat inderdaad door de Heer tamelijk nadrukkelijk naar voren gebracht wordt. Er zijn nog wel meer argumenten voor, maar ik zal ze u besparen vanavond, want daar gaat het me zozeer nou niet om. Maar het gaat maar om het idee dat ook bij het noemen van Naaman gedacht moet worden aan zaligheid, aan zegeningen die terechtkomen niet bij het Joodse volk, maar die inderdaad terechtkomen in het buitenland. Ergens anders namelijk. buiten het Joodse volk. En dat is kenmerkend, in elk geval, voor onze bedeling. En meer speciaal, ik weet niet of ik het nou wel gezegd heb of niet, maar meer speciaal, als u dan vraagt waar is de Heer dan geweest? Nou, bij de heidenen in het buitenland in het algemeen, maar in het bijzonder uiteraard bij de 10 stammen van Israël. Bij Efraïm, om zo te zeggen. Dat is het verhaal. En dat, of u dat nou voor het eerst hoort of niet, dat heeft niks mee te maken met of het waar is of niet. Hè? Dat is heel wat anders. Het is ongetwijfeld een Bijbelse gedachte. Nou goed, als ik dan terugga naar 2 Koningen 5, dan wordt onze situatie geschetst in de eerste verse inderdaad in het buitenland. Namelijk, Naaman, de krijgsoverste van de koning van Syrië, was een groot man voor het aangezicht zijns heren en van hoog aanzien. Het is een beetje een grapje eigenlijk hoor, dat het er staat van hoog aanzien. Het is een woordspeling. Want er staat, hij was krijgsoverste van de koning van Syrië, maar Syrië betekent hoog. En daarna staat er van hem, hij was van hoog aanzien, maar het is volstrekt hetzelfde. Dus eigenlijk, Syrië betekent hoog. Syrië is Aram, in het Hebreeuws. Aram, en Aram is hetzelfde als Rama. Als we nog even verder gaan, voor sommigen onder u. Hetzelfde als Rama, hoge plaats betekent het dus. Het is ook hetzelfde als Ramatayim, dat is de volle naam. Want Rama betekent hoogte en Ramatayim wordt opgevat als twee hoogten, een dubbele hoogte. Maar het is in principe dezelfde plaats. En Ramatayim is hetzelfde als Arimathea in het Nieuwe Testament. Zodat we nou toch terecht zijn bij Jozef van Arimathea. En dat was de man die gezonden werd om het evangelie vanuit de Joden te brengen. Rechtstreeks en zo snel mogelijk inderdaad naar de 10 stammen van Israël. Dat is het verhaal. En die verbinding, die gedachte, daar kom je dus bij terecht via het noemen van Syrië. Want de aardigheid is dat Syrië staat voor de plaats waarheen, of althans in welke richting, de 10 stammen van Israël ooit zijn weggevoerd. 722 voor onze jaartelling, dus dat was, dat was voor de oorlog nog. Maar goed, dat is heel lang geleden in elk geval. Maar zij werden weggevoerd in de richting van Syrië, daar komt het op neer. Maar aan de andere kant is het zo dat die 10 stammen daar niet gebleven zijn, uiteraard. Ze zijn daaruit verder getrokken, uit de ballingschap, verstrooid over de aarde, zal ik maar zeggen. In het bijzonder naar het noordwesten, want dat is de gedachtegang. Maar niettemin, nog steeds wordt de naam van Syrië de hele Bijbel door, vanaf Genesis trouwens al, dus dat is rijkelijk vroeg, in verband gebracht met die 10 stammen die het eerst geboorterecht erven binnen de stammen van Israël, zal ik maar zeggen, maar die wel degelijk weggevoerd zijn uit het land. En die in Syrië dus teruggezocht zouden moeten worden, of althans in die richting. Maar het noemen van de naam is voldoende om te verwijzen naar de plaats waarheen de 10 stammen gegaan zijn. Ook al zijn ze niet meer in Syrië, dat doet verder niks te zaken. Een hoge plaats, en het is een hoge plaats omdat inderdaad vanuit die 10 stammen in de meeste gelovigen uit onze bedeling gerekruteerd worden. Hoe zeg ik zoiets? Beroerd, hè? Ja, goed. Nou, in ieder geval, de meeste gelovigen uit onze bedeling komen inderdaad uit die 10 stammen van Israël. Zo is het nou eenmaal. Zodat de naam Syrië tegelijkertijd verwijst via de 10 stammen naar de positie van de gemeente. En dat geldt voor de naam Aram, dat geldt voor de naam Rama in de Bijbel. Geschiedenis van Samuel, Rama. Ja, dat is een moeilijk verhaal hoor. Geschiedenis van Samuel. Je weet toch waar hij uit geboren werd? Uit een vrouw die onvruchtbaar was. Nee? En daarna, die geschiedenis kent u toch? En toen werd Samuel, nadat hij geboren was uit die onvruchtbare vrouw Hanna, of Anna, afhankelijk van Hebreeuws of Grieks, hè. Maar Samuel werd vervolgens gebracht naar de tempel, omdat hij de baarmoeder had geopend. En al wat de baarmoeder opent en mannelijk is, is mijn, zegt de Heer. Dus werd hij gebracht in de tempel en groeide op als de zoon van Eli, de hoge priester. Zodat deze zoon uit de onvruchtbare vrouw in de praktijk eigenlijk de erfgenaam was van de hoge priester. Hm? Zal ik het eens snel zeggen? Daarmee is Samuel een type van de gemeente in onze dagen, geboren uit de onvruchtbare vrouw, namelijk de 10 stammen van Israël. En die gemeente, die mannelijke zoon die de baarmoeder opende, werd dus gebracht naar de tempel. In ons geval is dat de hemel zelf. En we hebben daar deel aan de hoge priester, inderdaad, ja. Deel aan het priesterschap van Christus. Ja, sneller kan ik het al haast niet vertellen, maar zo zit het wel in elkaar. Noem daarna nog zo'n voorbeeld. Het loopt nou toch tegen kerstfeest. Daar was een vrouw die geen zoon kon krijgen omdat zij geen man bekende, staat er. Niettemin baarde zij een zoon die vervolgens gebracht werd in de tempel. En daar bovendien nog gelegd werd in de armen van Hanna. Is dat diezelfde Hanna? Ja, dat weet ik ook niet, maar eigenlijk wel dus, hè. Eigenlijk wel, de geschiedenis sluit zich kort. Hetzelfde verhaal dus, maar het verhaal gaat nog verder. Want eigenlijk is het zo dat heel de geboorte van de Heer Jezus uit Maria een beeld is van de geboorte van de gemeente uit de 10 stammen van Israël. Die de man niet hebben, maar die wel degelijk een zoon voortbrengt. Hè? De vrouw die een zoon voortbrengt. De zoon wordt gebracht in de tempel in de hemel zelf. Dat is het verhaal. Dan heb ik het maar heel kort verteld, want ja, dus kom ik helemaal niet meer aan 2 Koningen 5 toe. Maar waar het maar om gaat, is dat Syrië, Aram, hetzelfde als Rama, geschiedenis van Samuel, dus zo kwam ik erop. Het is ook hetzelfde als Ramatayim, daar woonden trouwens Hanna en Elkana, weet u wel, waar Samuel uit geboren werd. Een man van Ramatayim. Elkana, Ramatayim Zofim heet het daar, Ramatayim. Maar in het Nieuwe Testament komt de naam weer voor, dan is er ook een man van Ramatayim, alleen heet het dan in het Grieks Arimathea, en dat is ene Jozef, van wie bekend is dat hij degene is die binnen de kortste keren via Samaria het evangelie bracht vervolgens aan de 10 stammen van Israël. Dat is het verhaal. Zo sluit het zich ook kort, hè? Je komt er elke keer op terecht. Nou, hoe dat ook zij, Naaman, de krijgsoverste van de koning van Syrië. Naaman heet trouwens net als Naomi. Er zit dus toch iets Israëlitisch aan. Maar Naaman betekent de lieflijke. In heel goed Nederlands, de beste vertaling is natuurlijk de zoete. Maar dan zoet in de oude Nederlandse betekenis van het woord. Hè, betekent gewoon lieflijk. Zoet. Naaman, de zoete, de lieflijke. Dat wil zeggen de geliefde. En dat spreekt uiteraard over wat hij voorstelt. Want de genezen Naaman is uiteraard gewoon een beeld van de gemeente. Daar komt het op neer. De gemeente die thuis hoort niet in Israël en zeker niet binnen het Jodendom. Maar de gemeente die thuis hoort ergens in, laten we maar zeggen Syrië. Maar dat is overdrachtelijk natuurlijk. Omdat het de verwijzing is inderdaad naar de 10 stammen. Want daar hoort de gemeente thuis, hè? Nou, Naaman, de krijgsoverste van Syrië, groot man, een hoog van aanzien, allemaal toespelingen op dat Syrië, hoge positie. Want door hem, moet je eens opletten wat hier staat, hè, door hem had de Heere aan de Syriërs verlossing gegeven. Waarmee je maar weer ziet hoezeer de Heer zich in het verleden wel degelijk bezig hield. Dat wil zeggen, voor de eerste komst van Christus, hoe Jehovah zich wel degelijk bezig hield met de gang van zaken onder de volkeren. Dat is minder bekend en er wordt ook in de Bijbel niet al te veel over gezegd. Maar hier vind je zo'n uitspraak. Hè? De Heer had aan de Syriërs verlossing gegeven van hun vijanden. En hij had dat gedaan via deze Naaman vanwege deze lieflijke. De gedachte is natuurlijk dat Naaman nadat hij genezen is een beeld is van de gemeente. En voor die tijd is hij gewoon een beeld van het gelovige overblijfsel. In dit geval onder de heidenen gewoon. Hè? Daar komt het op neer. Maar goed, zo was deze man een strijdbaar held, doch meelaats. Ik vind het aardig dat er staat, hij was meelaats, want onder ons gezegd, de verwijzing naar meelaatsheid is inderdaad een verwijzing. Niet maar naar de zonde, zoals we gewoonlijk in ieder geval vaststellen. We zeggen, meelaatsheid is een beeld van de zonde. Dat kan wel zijn, dat is ook zo, maar het is in wezen met elke ziekte het geval. De meelaatsheid namelijk is de uitdrukking in de Bijbel van de zonde van Israël als volk. Met als resultaat dat de meelaatse, de zondige, uit de legerplaats gezet wordt. Dat wil zeggen, de Melaatse wordt uit de bijeenkomst verwijderd, zal ik maar zeggen. Hij wordt verstoten. Melaatsheid is immers taboe, hè. Men wordt uit de legerplaats, heet dat in de woestijn in de tijd, wordt men uitgezet. Men wordt verstoten. En het zondige, het ongelovige, het Melaatse Israël dus, wordt inderdaad verdreven uit het land. En als dat ooit met een deel van Israël gebeurd is, dan is dat zeker het geval met... Gaat hij winnen? De 10 stammen van Israël. Ja, Melaats. En dus inderdaad uit het land gezet. Ja. En wat is het kenmerk van Melaatsheid? Nou, de symptomen zijn duidelijk, hè. Men gaat tot ontbinding over. Melaatsheid is de werking van het verderf, van de dood in het lichaam, voordat de dood zelfs maar is ingetreden. Dat is eigenlijk de gedachte. Het is een wat onsmakelijk verhaal, maar in de praktijk gaat het lichaam tot ontbinding over op de meest letterlijke manier. We kunnen maar zo onderdelen afvallen. Nee, dat is het in elk geval. Jazeker wel. Het staat dat uw vlees zal terugkomen, maar dat betekent dat vlees verdwenen was van zijn lichaam. Die ledematen was kwijtgeraakt. Volgens mij had hij afgekeurd moeten worden van militaire dienst, maar dat even terzijde. Hè? Maar een ander bijzonder kenmerk van Melaatsheid is dat het de mens wit maakt. Dat staat in elk geval in de Bijbel. Wit. Dus weer wit zijn, zie, het is Melaatsheid. Maar het aardige is dat dat blanke, want dat is het eigenlijk blank, dat blanke van de Melaatsheid is een rechtstreekse, een bijzonder rechtstreekse verwijzing zelfs. Naar de 10 stammen van Israël. Die buitenslands gezet zijn. Die taboe zijn. Die officieel niet meer bij het volk horen, zal ik maar zeggen. God heeft ze eruit gezet. Maar die ergens anders leven. Ver buiten de legerplaats, zal ik maar zeggen. En daar zijn ze kenbaar doordat zij wit zijn. Dat heb ik nagevraagd aan Jacob. Maar die kon van 10 stammen niks weten. Maar u kent het verhaal van Jacob. Toen hij het eerstgeboorterecht kreeg, ontving hij dat, terwijl eigenlijk Esau het had moeten hebben. En Esau is een beeld van het Joodse volk. Altijd op jacht. Onder de wet. Altijd, weet u wel. Maar Jacob is een beeld van een gelovig overblijfsel. Maar Esau is een beeld van het Joodse volk. Maar Jacob, het gelovig overblijfsel, moet vluchten voor het Joodse volk, zal ik maar zeggen dan. Hè? En hij vlucht naar de andere helft van de familie. Waar woont hij? Huh? Ja, er is nou maar één goed antwoord mogelijk. Hè? In Syrië? In Syrië, precies. In Haran. Maar staat erbij, in Syrië? Zeker wel. Of in Paddan Aram. Aram, en voor die gelegenheid heeft men het dan even weer niet vertaald. Maar Syrië dus. Paddan betekent zoveel als een vlakte, dus een hoogvlakte. Dus Jacob vlucht inderdaad naar Syrië, dat is waar, want daar woont de andere helft van de familie. En het hoofd van de familie daar heet Laban. En Laban betekent wit of blank. Alsjeblieft. Dan heb je het bij elkaar. Heb je een blanke, een witte. Hij was niet Melaats natuurlijk, maar het is dezelfde kleur, hè? En witte, in Syrië, net als hier in 2 Koningen 5. En het hele punt is dat we de naam Laban tegenkomen in de oudste naam voor Engeland die er maar bestaat. Albion. Letterlijk, Albion. Als je de klinkers weglaat, zoals in het Hebreeuws gebruikelijk, hou je gewoon de naam Laban over, Albion. En dat is omdat dat wit betekent. En het land wordt weer zo genoemd, omdat als je er van waar dan ook vandaan, langs de kortste weg naartoe vaart, want het is nu eenmaal een eiland, dan ziet het er wit uit, hè. De bekende krijtrotsen bij Dover, maar het hele land is daarna genoemd. Albion. Ja. Maar dat is de plek waar Efraïm naartoe is, hè. Dat wil zeggen, dat is de kern van het gebied waar de 10 stammen heen verdwenen zijn. Namelijk naar het noordwesten. Nu ik het daar toch over heb, pak ik toch even Jesaja 49 erbij. Anders heb ik u in onzekerheid gelaten. Nu ik het er toch, kom ik er toch op. Ik wist het niet zeker, maar vooruit. Jesaja 49. Nou, daar hebben we vorige keer zondag over gesproken, even hier, hè, onder andere. Maar daar wordt inderdaad gesproken over vers 8. Dat de Heer zegt, in de tijd des welbehagens heb ik u verhoord. Ten dagen des heils heb ik u geholpen. Dat zijn die teksten, hè, die aangehaald worden in 2 Korinthe 6. Waar staat, het is nu de dag der zaligheid. Het is nu de aangename tijd. Dus het gaat over onze bedeling. In de tijd des welbehagens, onze bedeling dus, heb ik u verhoord. En ten dagen des heils heb ik u geholpen. En ik, weet u wel, hulp te bekwame tijd ontvangen we immers van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Dus in de, trouwens, ik heb u geholpen. Dat doet mij denken aan die knecht van Abraham. Die heette, de zoon, dan wel de knecht van Abraham, heette Eliezer. God is hulp. En waar kwam die vandaan? Syrië. Damascus, Syrië. Jawel. Jazeker wel. En waar komt die boodschap eigenlijk vandaan dat wij in onze dagen hulp vinden te bekwamer tijd bij de hoge priester naar de ordening van Melchizedek? Nou, die krijgen wij van de apostel Paulus. En waar is die zijn loopbaan begonnen? Zelfde plek, Syrië, en in de hoofdstad daarvan dus, Damascus. Het is geen toeval. En hij kwam daar terecht notabene met brieven van de hoge priester van het oude verbond. He? Als de vertegenwoordiger van de hoge priester van het oude verbond. En toen hij daar kwam, was hij inmiddels de grote vertegenwoordiger van de hoge priester van het nieuwe verbond. Ja, ja. Nou goed. Terug naar Jesaja 49. In de dagen des heils heb ik u geholpen. Ik zal u bewaren, ik zal u geven tot verbond des volk. Verbond des volks. Nou, dat staat bijna letterlijk. Het Britse volk. Want het verbond is het Hebreeuwse Brit. Brit, dus ja, inderdaad, ja, Britse. Zeker wel. Tot verbond des volks. Laat iemand maar eens een betere verklaring bedenken, denk ik altijd. Hè? Dus ik zal u geven tot een verbondsvolk. Dat is hetzelfde als Brits volk, inderdaad, ja. En dan, om het aardrijk op te richten, om de verwoeste erfenissen te doen beërven, om te zeggen tot de ballingen, de gebondenen, dat is dezelfde uitspraak dus als die uit Jesaja 61, die we dat straks in Lucas 4 gelezen hebben, om te zeggen tot de gebondenen, gaat uit, tot hen die in duisternis zijn, komt tevoorschijn, maar daar stond dat de blinden het gezicht gegeven zou worden, maar dat is hetzelfde uiteraard. Zij zullen op de wegen weiden en op alle hoge plaatsen, Aram, Syrië, hoge plaatsen, Rama, Arimathea, Ramatayim. Op alle hoge plaatsen zal hun weide wezen, want dat heeft te maken met dat de gemeente die kudde is, waarvan de Heer de goede herder is. En wat zei de Heer ook alweer toen hij zei dat hij de goede herder was? Toen zei hij tegen de Joden, mijn schapen horen mijn stem. En hij dacht vermoedelijk, en jullie zijn mijn schapen niet, want jullie horen mijn stem niet. Hij zegt, mijn schapen horen mijn stem. En als de Joden dat niet waren, wie zijn dan die schapen? Toen zei hij, ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn, want deze stal luistert naar mij niet. Ik heb andere schapen die van deze stal niet zijn, ook die moeten mijn stem horen. Toch? En dan heb je de herder van de kudde. Maar het was wel van een andere stal. Goed, gaan we weer verder. Zij zullen niet hongeren nog dorsten en de hit en de zon zal hen niet steken, want hun ontfermer, Rugama, zal ze leiden, zodat het volk niet meer Lo-Rugama is, maar Rugama, niet meer niet ontfermd, maar ontfermd. Maar dat is een uitspraak die niet over heiden in het algemeen gedaan wordt, maar over Israël. In Hosea. Dus hun ontfermer zal ze leiden, hij zal hen aan de springaders der wateren zachtjes leiden, en ik zal al mijn bergen tot een weg maken en mijn banen zullen verhoogd zijn. Dat klopt, want die banen leiden tot waar? Waar gaan die wegen naartoe, die hoge wegen, die verhoogde baan, waar gaat die naartoe? Hebreeën 12, Hebreeën 10, waar gaat die naartoe? Johannes 14, waar gaat die weg naartoe?
Naar de hemel. Naar de hemel. Jawel. De verse en levende weg welke hij ons ingewijd heeft door zijn vlees. Die leidt tot in de hemel zelf, tot de troon der genade. Of Johannes 14. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Meestal zeg ik dan meteen, ik ben de ware levende weg. Want dat betekent de uitdrukking. En daarna zegt hij, niemand komt tot de Vader, zodat we nou weten waar die weg naartoe gaat. Naar de Vader namelijk, naar het Vaderhuis met zijn vele woningen. Uit Johannes 14 vers 1. Jazeker wel. Dus het gaat om een weg naar de hemel. En dan staat er, vers 12, waar die mensen vandaan komen die naar de hemel gaan. Vers 12. Zie, deze zullen van verre komen. Vaste uitdrukking. Van verre. Die uitdrukking staat trouwens ook in vers 1 van dit hoofdstuk. Hoort naar mij, gij eilanden. Welke eilanden? En luister toe, gij volken van verre. Welke volken? Verstand moet toch duidelijk zijn. Bovendien, de uitdrukking de eilanden of de verre eilanden of verre kustlanden is een vaste uitdrukking in de klassieke literatuur. En dit keer bedoel ik niet Asterix, ik bedoel nou iets als Herodotus of zoiets. Dat is van 500 jaar voor Christus en die schrijft over de verre landen, de eilanden, de kustlanden, de landen die verre zijn. En het is voor iedereen duidelijk wat hij daarmee bedoelt. Hij bedoelt daarmee de Britse eilanden, dat is de vaste uitdrukking ervoor. De landen noordwestelijk van Europa, de kustlanden, daar hoort Nederland trouwens ook bij, maar uiteindelijk in het bijzonder de Britse eilanden en eventueel de Scandinavische schiereilanden. Om van de Waddeneilanden maar te zwijgen dan. Hè? Ja, dat hoort er ook bij. Ja, zeker wel, zeker wel. Kan het ook niet helpen, dat is de vaste uitdrukking. Niet alleen in de Bijbel, maar ook daarbuiten. Maar goed, daar staat, deze zullen van verre komen en zie, die van het noorden en van het westen, van het noorden en van het westen, in het algemeen dus, waar komen ze dan vandaan? Van het noordwesten, ja zeker wel, het noordwesten, heel goed. Nou ja, ze zijn eerst naar het noorden getrokken en toen naar het westen. Hè. Maar niettemin, ze zijn noordwest terecht gekomen op de eilanden en bij die volken die verder zijn. Dat is waar het hier over gaat. En er staat er ook, van het noorden en van het westen en uit het land, genen uit het land van Sinim. Dat land weten wij niet wat het is. Staat niet op de kaart als het goed is. Maar Sinim is het meervoud van Sina. Dat is niet China, overigens. Sina. En Sina, wat is Sin? Sina, we hebben ooit wel eens besproken hier. Dat is Sinaï, juist. En wat betekent Sinaï dan? Mijn doornstruik of doornboom. Dus het land Sinim, het land van Sinim, is het land van de doornbomen. Welk land zou dat nou wezen? Dat heb ik nagevraagd aan... Hè? Nee. Moeilijker. Het land van de doornbomen. Het noordwesten, de eilanden, de kustlanden, de zee. Hoezo doornbomen? Nee. Nee, dat weten jullie niet, hè? Ja, sorry. Dat heb ik nagevraagd aan Jozef van Arimathee. Nee, het staat niet in de Bijbel. Dat is het probleem. Heb ik nagevraagd aan Jozef van Arimathee, ja. Weet je het nou? En die ging naar de 10 stammen van Israël, en bijzonder dus naar de Britten, en zette daar zijn staf in de grond. Die schoot wortel en toen werd het een doornboom. Die staat er nu nog. Er staan er zelfs een paar van. Want ze hebben het ding geënt in de loop der eeuwen. En er staan er nu, ik weet er 4 te staan uit het hoofd zo. Maar dan kun je zo lopen op een dagje van de een naar de ander, zo alle 4 even bezoeken. Eerlijk waar. Dat is die doornboom die inderdaad 2 keer per jaar bloeit. en waarvoor men geen verklaring heeft, op geen enkele manier. Waarvan overigens wel bewezen is, leuk moet je horen, kan ik u zwart op wit laten lezen, maar niet vanavond. Waarvan wel bewezen is dat die doornboom, dat is een meiboom, maar geen inheemse Britse. Het is namelijk een Syrische, alsjeblieft, een Syrische variant, zo noemen we dat. In het algemeen betekent het gewoon één uit Palestina. Of daar in de buurt. De Syrische variant van de meiboom. Maar de Syrische variant bloeit niet tweemaal per jaar. Maar die ene die daar staat, in dat land der Britten zal ik maar zeggen, die wel. En elke keer met kerstfeest krijgt de koningin een bosje bloeiende takken van deze doornboom. Die bovendien ook gewoon bloeit in mei. Het heet niet voor niks een meiboom. Nou goed, ze hebben het land van de doornbomen. Het noordwesten. En als het anders is, ik hou me aanbevolen. Nooit gehoord? Nee? Ja, dat is de bloeiende staf van Jozef van Arimathea. En je hebt dus een parallel met de bloeiende staf van Aaron. Maar dat is een bewijs van het priesterschap van het oude verbond. En de bloeiende staf van Jozef van Arimathea is een bewijs van het priesterschap van het nieuwe verbond. En met wonderen en tekenen kwam hij dus inderdaad bij de gebondenen om hen vrijheid te prediken. En die gebondenen die tot geloof kwamen, de ballingen dus daar, de Britse eilanden die tot geloof kwamen, kregen ook vrijheid, kregen namelijk de toegang niet tot het beloofde land Canaan met de troon in Jeruzalem, maar kregen toegang niet tot het tastelijk Sion, maar tot het ontastelijk Sion, en niet tot het aardse Jeruzalem, maar tot het Jeruzalem dat boven is, enzovoorts. Dus toch vrijgelaten. En voor de snelle jongens onder u, dat is Efeze 5, dan wel Psalm 68. Opgevaren zijnde naar de hoogte, heeft hij de gevangenis, de ballingschap, en dus de ballingen, gevankelijk weggevoerd. En waar heeft hij ze dan gezet? In de hemel. Dat is het verhaal. Zo kwam de gemeente tot stand. Ja, precies, ja. Nou, dat was dus het resterende deel van Jesaja 49. Het noordwesten dus eigenlijk, hè? Toch. Ook als we het land zien, hem dan maar voor de gelegenheid vergeten. Maar zo is het wel. Nou goed, 2 Koningen 5. De Aman, de krijgsoverste. De hoge man. Die daardoor, door hem had de Heer aan de Syriërs verlossing gegeven. Maar deze man was een strijdbaar held, doch melaats. Maar zoals gezegd, melaatsheid wordt in de Bijbel in het algemeen in verband gebracht met de positie van de 10 stammen in het buitenland. Melaats, taboe, uitgesloten buiten de legerplaats, vreemd geworden van het burgerschap, of vervreemd moet ik dan eigenlijk zeggen, vervreemd van het burgerschap Israëls, maar niettemin wit. En nou begrijpt u misschien waarom er meerdere hoofdstukken in de Bijbel spreken over hoe dat moet wanneer een melaatse genezen wordt. Want het wordt kennelijk vanuit gegaan dat de melaatse genezen zal worden. Dus is dat niet nummerie? Of ben ik in de war? Waar dat staat? Uitgebreid. Dat is bijna vervelend om het te lezen en zeker om het te bespreken. Zo uitgebreid is dat. Allerlei regels en voorschriften voor het geval en melaatse genezen wordt. Terwijl iedereen weet dat normaal gesproken werd men niet van melaatsheid genezen. Maar de gedachte is gewoon dat dat zieke Israël, dat Ammi wat Lo-Ammi geworden was en Rugama, dat Lo-Rugama geworden was, dat dat alsnog genezen zou worden. En dat is waar het om gaat. Waarna je rustig kunt stellen dat elke genezing van elke melaatse in de Bijbel dus precies dezelfde betekenis heeft. De eerste die ik mij herinner is de genezing van Mirjam in het Grieks, Maria. En daar gaat hij dus weer, hè. Want Mirjam is nou eenmaal een beeld van de 10 stammen. Mirjam die ziek was, die melaats werd, enzovoort, omdat ze het gezag van Mozes in twijfel trok. Samen met Aaron trouwens. Nooit begrepen hoe dat in elkaar zit. Het is heel gemakkelijk. Mozes staat voor de wet. Maar de 10 stammen hebben het gezag van de wet in twijfel getrokken. En hebben gezegd, ja, onder die wet willen wij niet leven. En toen werden dus de 10 stammen melaats. En de Heer zei, ja, als je melaats bent, moet je eruit. Er zit weinig anders op. Dus de Heer zond de 10 stammen weg. De 10 die niet onder de wet wilden leven. Ja, maar Mirjam was 7 dagen, let op, dit is hier 7 keer onderdompelen in de Jordaan. Mirjam was 7 dagen onrein en werd daarna genezen en kwam terug in de legerplaats. En toen die geschiedenis van Mirjam en dus van de 10 stammen achter de rug was, toen ging de geschiedenis van Israël gewoon weer verder. Zodat Israël meteen vertrok van haar plaats en kwam te Paran en dus te Petra. Want dat spreekt over de wederkomst van Christus straks na onze bedeling. Maar dat was een beetje te snel, vrees ik, wat ik nou allemaal zei, hè. Maar daar heb je het. Een andere genezing van de Melaatse, die herinner ik me altijd bijzonder goed. Dat is namelijk de genezing van 10 Melaatsen. Dan gaat hij weer. Waarom 10? Kan toch niet missen? Kan toch niet missen? Die moesten zich toen tonen aan de hoge priester, uiteraard. Min of meer kenbaar aan de bloeiende staf. Het zei die van Aaron, het zei die van Jozef en Arimathea. Kracht des onvergankelijke levens, zal ik maar zeggen. Toon u aan de priester. En toen ze terugkwamen, toen bleken er geen 10 meer te zijn. Toen was er maar 1. Waarna de vraag is, waar zijn de andere 9? Dan zeggen makkelijk, die 10 zijn 1 geworden. En die ene die terugkwam, is dus een beeld van de gemeente. Afkomstig uit de 10. Want zo is het verhaal dan, hè? 1 van de 10, 1 afkomstig uit de 10. En van die ene staat, en hij was 1 Samaritaan. En Samaria is de hoofdstad van 10 stammenrijk. Dan heb je hetzelfde verhaal weer. Kortom, we vinden hier ook zo'n verhaal, maar nu inderdaad veel uitgebreider, want dat is natuurlijk wel degelijk aan de orde. Vervolgens is het zo dat in vers 2 beschreven staat dat op een of andere wijze een kleine jonge dochter uit het land van Israël gevankelijk was gebracht in de dienst der huisvrouw van Naaman. Er staat niet bij waar die kleine jonge dochter vandaan kwam. Dat wil zeggen of het uit de 10 of uit de 2 was, dat doet er verder weinig te zaken. Maar ze was in ieder geval een jong meisje uit Israël. En vanuit Israël was zij in Syrië en in ieder geval onder de 10 stammen terechtgekomen. En zij deed de verheugende mededeling dat er in Samaria, niet in Jeruzalem, maar dat er in Samaria inderdaad iemand was die van melaatsheid zou kunnen genezen. Dus de boodschap wordt gebracht dat er verlossing is. En in Joël lees je dan altijd dat de verlossing is in Jeruzalem. Hè? Want Jeruzalem zal ontkoming wezen. En voor de aardigheid staat hier niet Jeruzalem, maar inderdaad Samaria. Zodat het de hoofdstad is van 10 stammen en niet van de 2 stammen van Israël. Want tegen die achtergrond wordt de geschiedenis verteld. Inderdaad, de man wordt genezen, maar daarover hebben wij het na de kop. Wij proberen weer terug te gaan naar 2 Koningen 5. 2 Koningen 5, waar een dienstmeisje, want zo heet dat, uit Samaria was in het huis van Naaman. En die deelde daar mede dat er te Samaria iemand was die hem van zijn melaatsheid kon bevrijden. Want er staat in vers 3. En Naaman ging in en gaf het zijn heer, de koning van Syrië dus. Hij gaf het zijn heer te kennen. Dat was dus in Damascus. Zo en zo heeft de jonge dochter gesproken. Het lijkt wel Engels, hè? Zo en zo. Bestaat het, hè? Maar goed. Zo en zo heeft de jonge dochter gesproken die uit het land van Israël is. Toen zei de koning van Syrië, ga heen, kom en ik zal een brief aan de koning van Israël zenden. En hij ging heen en nam zijn hand enzovoorts. Dus het gaat, wat het niet te overzien, hè? Het gaat inderdaad op koninklijk niveau. Weliswaar wordt niet over de koningen zelf gesproken. Maar niettemin gebeurt het een en ander toch op koninklijk niveau. Dat wil zeggen, de koning van Syrië laat een brief sturen naar de koning van Israël. De koning van de 10 stammen enzovoorts. Daar gaat het om. En die gedachte, die speelt een belangrijke rol in de nieuwtestamentische waarheid. Want kijk, als wij zeggen dat het Joodse volk ongelovig was, dan bedoelen wij niet te zeggen dat er geen Joden tot geloof kwamen, want die kwamen er wel. Het was zelfs nog sterker in Handelingen 2, op de eerste Pinksterdag zal ik maar zeggen. Er kwamen zelfs iets van 3000 tot geloof. En de eerste christengemeente bestond eigenlijk uitsluitend uit Joden die tot geloof gekomen waren. En de meerderheid van de gelovigen in de andere gemeenten die we zo in Handelingen tegenkomen, de meerderheid van die gelovigen waren ook Joden. Het waren een meerderheid, wat wij dan zouden noemen, Joodse gemeenten. Dat is een misverstand, het zijn christengemeenten hoor. Maar goed, die christenen waren van oorsprong Joods, dat is waar het om gaat. Maar het punt is dat weliswaar velen uit de Joden tot geloof kwamen, maar dat het volk als volk nou eenmaal het evangelie en daarmee de Heer Jezus Christus afwees. Dat wil zeggen, dat gaat op regeringsniveau. Want al zou de meerderheid van Nederland links zijn, maar de regering is rechts, kan me niet schelen wat het is, hè. Maar als de meerderheid van Nederland links is en de regering besluit rechts, dan heeft het Nederlandse volks rechts besloten. Alleen is er dan een verschil tussen wat de leden van het volk denken en wat het volk als geheel doet. En dat is maar waar het om gaat. Er is namelijk verschil tussen het volk als volk en, los daarvan, de leden van het volk. Dat is trouwens niks nieuws, want zo kennen wij in de reeks van Bijbelse bedelingen aanvankelijk twee bedelingen, waarvan de eerste te maken heeft met individuele mensen. Dat is wat wij de bedeling van het geweten noemen meestal, hè? Omdat het nou eenmaal de vaste term is. Dat wil zeggen, daarin wordt gesproken over de verantwoordelijkheid van de individuele mens ten opzichte van zijn God en Schepper. Daarna krijgen we wel degelijk een bedeling erbij die niet verband houdt met de individuele mens, maar verband houdt met de volkeren als volkeren. En dat is maar waar het om gaat. Er zijn twee verschillende dingen. En wij Nederlanders weten dat altijd erg goed, dat er verschil tussen is. Want wij Nederlanders zien zelfs kans om te kankeren, dat doen we trouwens altijd, naar het schijnt, maar om te kankeren op het Nederlandse volk, waar we notabene zelf deel van uitmaken. Maar we voelen daarbij ons niet eens aangesproken. Je zet een stelletje Nederlanders bij elkaar en ze kankeren over de Nederlanders. Maar niet over zichzelf, want ze weten heel goed dat dat wat anders is. Nou, dat is nou maar waar het om gaat. Er zijn verschillende dingen. Als we dus zeggen dat het Joodse volk ongelovig was en de Messias verwierp, dan hebben we het niet over het aantal, over de verhoudingen, de stemmenverdeling, zal ik maar zeggen, binnen het volk van voor of tegen. We hebben het gewoon over dat de Joodse regering zei, die willen we niet. En de Joodse regering is het Sanhedrin en de regeringsleider was de hoge priester in die dagen van het Nieuwe Testament. En wat we daar vinden, is dat de Heer Jezus veroordeeld werd door het Sanhedrin en onder aanvoering inderdaad van de hoogste Joodse leider die er bestond, namelijk de hoge priester. En dat niet eenmaal, maar meerdere malen, want het gebeurde natuurlijk eerst in de dagen van de Heer Jezus zelf, die uiteindelijk door de Joden, dat wil zeggen door het Sanhedrin en dus door het Joodse volk gekruist werd. Daarna vinden we in de dagen van Handelingen dat de discipelen moeten verschijnen, in ieder geval Petrus en Johannes, moeten verschijnen voor het Sanhedrin. Dat is ook leuk, want Petrus is een type van de gelovigen uit de Joden en Johannes is een type van de gelovigen uit de 10 stammen van Israël. Maar dat even terzijde. Maar Petrus en Johannes die moeten verschijnen voor de Joodse Hoge Raad, voor het Sanhedrin dus weer. En ze krijgen opdracht dat ze niet mogen spreken over de Heer Jezus, waarna zij zeggen, wij kunnen helaas niet anders, hè? Goed. Enzovoorts. En nog later krijgen we de situatie van de apostel Paulus. Dat is bijna helemaal aan het eind van Handelingen, waar de apostel Paulus notabene voor de Joodse Hoge Raad moet verschijnen als hij gevangen genomen is. En weer wordt hij afgewezen en vervolgd enzovoorts. Kortom, meerdere malen heeft de Joodse regering, want zo zeg je dat in gewoon Nederlands, heeft de Joodse regering de Heer Jezus verworpen. Eerst met als resultaat dat hij stierf, maar daarna ook meerdere malen nadat hij al uit de dood was opgestaan. Men verwierp de opgewekte Christus op regeringsniveau. En nu we het daarover hebben, u weet wat er het resultaat van was, hè? Dat de Joden officieel christendom en dus de Christus verwierpen. Het resultaat was dat Saulus, voordat hij apostel was, in opdracht van de Joodse hoge priester de christenen vervolgde, met name in Jeruzalem. Het resultaat was dat de gelovigen uit Jeruzalem moesten vluchten. En waar vluchten ze naartoe? Samaria. Van Jeruzalem naar Samaria, niet een voor de hand liggende plaats voor de Joden, zoals we alle weten. Maar niettemin, de Joodse christenen gingen inderdaad naar Samaria, maar Samaria is een beeld van 10 stammen van Israël en Jeruzalem staat voor de 2 dan, hè? Dus daar gingen de gelovigen al, daar ging de gemeente al van de 2 naar de 10, typologisch. Maar in hetzelfde jaar, ik weet niet of ik het wel eens gezegd heb, maar ik waag me er maar weer even aan dan. In hetzelfde jaar dat het evangelie naar Samaria ging, in hetzelfde jaar werd Jozef van Arimathea gevangen genomen. Met hem Lazarus, met hem Maria en Martha en met hem trouwens ook Maria, de moeder des Heren. De weduwe van ene Jozef, maar nu onder de bescherming van een andere Jozef, haar oom namelijk, oom Jozef van Arimathea. Het laatste staat niet in de Bijbel, ik zeg het er uitdrukkelijk bij. Maar ze werden gevangen genomen, het was een gezelschap van een man of 12, die werden in een schip gezet en aan de zee prijsgegeven, een schip zonder roer en zonder zeil. Komt een zeer betrouwbare bron, dat is gewoon kerkelijke geschiedschrijving, er is niks bijzonders aan, het is alleen niet bekend, maar... Maar niettemin is het zo. Ze werden op de Middellandse Zee gezet, helemaal aan de oostkant van de Middellandse Zee dus. Want ontdeed men zich met name van de figuur van Jozef van Arimathea, die men niet durfde aan te pakken. Men durfde hem niet te doden, omdat hij een belangrijke figuur was, ook bij de Romeinen. Omdat het een tinmagnaat was, zal ik maar zeggen. Hij had de hele wereldhandel van tin in zijn handjes. Daarom was hij ook inderdaad schat hemeltje rijk, heet zoiets. En de Romeinen hadden hem nodig, want tin en lood waren allebei nodig voor de productie van het brons enzovoorts. Wat natuurlijk voor de oorlogsindustrie van de Romeinen nodig was. Maar tin en lood kwam uit Brittannië, waar Jozef van Arimathea goede contacten had, want daar kwam die handel vandaan. Overigens heb ik zelf vastgesteld dat de tin- en loodhandel niet alleen, maar zelfs de mijnbouw in Cornwall en Somerset, dat de mijnbouw zelfs in handen was van Joden daar in Brittannië, toen. Dat is gewoon een historisch gegeven. Dat is niet bekend, maar het is wel zo. Het zit vol met oude Joodse namen en uitdrukkingen enzovoorts daar in dat gebied van Brittannië. Maar goed dan ook, Jozef en zijn metgezellen, de groep van Bethanië werden ze genoemd, naar Lazarus en Maria en Martha en hun dienstmeisje. Maar goed, de groep van Bethanië, dus van de Olijfberg eigenlijk, werden dus in de schip gezet en zij kwamen terecht, helemaal aan de andere kant van de Middellandse Zee. Zij leden dus schipbreuk, net als Paulus en Jona. Dat zeg ik niet voor niks, want er is een parallel tussen. Maar ze leden schipbreuk uiteraard vanaf het begin. Maar ze kwamen aan de andere kant van de Middellandse Zee terecht, namelijk in Marseille. Ja, dat bestond toen al, zeker. Want, nou goed, men kwam er in Marseille. Dat is Gallië, heette dat toen. En Gallië is hetzelfde naam als Galilea. Vreemd, hè? Ja, nou goed. Ja, daar wonen Kelten of Galliërs, maar dat is ook hetzelfde. Nou goed, dat doet nog niet de zaken. Maar daar in Marseille ontvingen Jozef van Arimathea dus een gezantschap uit Brittannië. Dat is niks verwonderlijk, want de route voor het transport van de tin vanuit Engeland, vanuit Brittannië, ging inderdaad over Marseille. Dat wil zeggen, ze staken het kanaal over naar Bretagne, vanuit Brittannië naar Bretagne, maar het is hetzelfde hoor. En overland, uiteindelijk via het Rhonedal is dat geloof ik, hè, ging men met de tin naar Marseille. En in Marseille ging het weer op het schip. En zo werd het uitgevent langs de havens van de Middellandse Zee. En met onder andere naar Rome natuurlijk. Maar goed, het was de normale tinroute die Jozef van Arimathea uiteraard wel bekend was. Omdat hij er zelf ook meerdere malen langs gegaan was. Daar ontving hij een gezantschap uit Brittannië van het Britse koningshuis. Jawel. Arviragus, met de Nederlandse uitspraak, Arviragus ontving een gezantschap van het Britse koningshuis of hij alsjeblieft naar Brittannië wilde komen. Hetgeen hij en de zijnen gedaan hebben. Ze gingen naar Brittannië, meldden zich daar bij het koningshuis, ontvingen daar het stukken land in Glastonbury, het vroegere eiland Evelyn, bekend uit de sagen van King Arthur, maar dat even terzijde. Daar is ook een verband mee trouwens. Maar ze ontvingen daar land enzovoort. En stichtten daar de eerste christelijke kerk, waarvan de overblijfselen er nog staan trouwens. In onze dagen. Maar goed, dat is een ingewikkeld verhaal. Maar waar het om gaat is dat het evangelie in hetzelfde jaar als dat het naar Samaria ging. In hetzelfde jaar kwam het terecht in Brittannië. En dat is zelfs letterlijk waar de 10 stammen waren. Samaria alleen overdrachtelijk. Samaria staat voor... is de vroegere hoofdstad van de 10 stammen. Dus typologisch staat het voor de 10 stammen. Maar terwijl het in de Bijbel alleen typologisch, symbolisch naar de 10 stammen ging, ging het naast de Bijbelse geschiedenis wel degelijk letterlijk. En in hetzelfde jaar naar letterlijk de 10 stammen en zelfs naar de regering daar. En daar werd op het hoogste niveau het evangelie aanvaard, want het Britse koningshuis kwam tot geloof. Zal ik het nog eens verder vertellen? Heel snel. Wat daarna gebeurde, was dat vlak eroverheen, een paar jaar later, kwamen de Romeinen naar Brittannië, om Brittannië te veroveren. Dat lukte uiteindelijk na enige jaren, ik sla een heleboel over hoor, maar het lukte na enige jaren min of meer. En bij die gelegenheid namen de Romeinen ook de Britse koninklijke familie, althans het grootste deel ervan, namen zij gevangen. Dat was inmiddels dus jaren later, maar ze namen die Britse koninklijke familie gevangen en voerden die af naar Rome, alwaar de Britse koning onder de naam Caradoc, een neef van die oorspronkelijke Arviragus, Caradoc, Caractacus of Caratacus in andere talen, en in het Keltisch Caradoc. Caradoc zich moest verantwoorden voor de Romeinse keizer. De reden die hij bij die rechtszitting hield, die staat nog zwart op wit. Die is overgeleverd, hoort tot de oude overgeleverde geschriften. De reden die je daar hield is, staat zwart op wit, de hele rechtszaak trouwens ook. En bij die gelegenheid vond een unicum plaats, namelijk deze koning werd min of meer vrijgelaten door de Romeinse keizer. Dat gebeurde anders nooit, ze werden altijd voor de leeuwen geworpen of onthoofd of weet je veel wat. Deze Britse vorst echter niet. Alleen hij moest beloven dat hij nooit meer de wapens tegen Rome zou opnemen. Dat heeft hij ook inderdaad nooit meer gedaan. Hij niet in elk geval. En bovendien werd de hele familie gegijzeld in Rome. Dat wil zeggen dat de hele Britse koninklijke familie in Rome woonachtig was. In het zogenaamde Britse paleis, het Palatium Britannicum. En christelijke, koninklijke, Britse familie, vergis u niet. Christelijke, koninklijke, Britse familie uit de Keltische stam der Britten, wel degelijk, gevestigd in Rome in het Britse paleis. En wat denk je wat er gebeurt? Ja, dat werd het onderkomen van de eerste christengemeente uit wat wij dan noemen de heidenen. En daarmee heb ik meteen verklaard hoe het komt dat Paulus in Romeinen 1 een heel eind besteedt aan dat hij zo graag naar Rome wil. En dat hij dat later nog een keer herhaalt. Aan het eind van de brief, 2 hoofdstukken lang, praat hij eigenlijk over niks anders dan dat hij naar Rome zou gaan. Wat moet die man in Rome? Nou, hij ging ook naar Rome, Paulus. Maar hetzelfde verhaal. Paulus werd in Rome gevangen gezet. Dat wil zeggen, hij was daar in de gevangenis. Maar hij moest zijn gevangenis zelf betalen. Zijn eigen gehuurde woning, want hij had zich op de keizer beroepen. Leuk hè, was in gevangenschap, hij beriep zich op de keizer. Hij wist dat hij dus naar Rome gebracht moest worden. Nou, daar wilde hij toch graag naartoe. Daar kwam hij dan mooi voordelig. Daar kwam hij ook. Hij werd daar een gevangene in zijn eigen gehuurde woning op eigen kosten. Terwijl 2 straten verder, bij wijze van spreken, de hele Britse familie gevangen zat op eigen kosten in hun eigen woning. In het Britse paleis namelijk. En daar was de christengemeente gevestigd. Zodat typologisch de positie van Paulus in zijn gevangenis in Rome overeenkomt met de positie van de Britse koninklijke familie in Rome. En reken maar dat hij daar over de vloer geweest is. Want na 2 jaar werd Paulus vrijgelaten. En wat zal hij daarna gedaan hebben? Hij is naar Brittannië gegaan. Mede omdat bovendien in diezelfde tijd de Britse koninklijke familie ook terug naar Brittannië mocht. De kans is nog groot dat ze gezamenlijk naar Brittannië gereisd zijn. Paulus en de Britse koning. Ja, dat is een sterk verhaal, denkt u. Maar het is wel, ik zou het niet vertellen als ik er niet van overtuigd was dat het zo was. Bovendien, de dochter van die Britse koning, die wordt in de Bijbel genoemd. Claudia, van oorsprong Gladys. Claudia, getrouwd met ene Rufus, ook genaamd Pudens. Want onder beide namen komt hij in de Bijbel voor. In de Romeinen namelijk heet hij Rufus. En in 2 Timotheus 4, de laatste brief van Paulus, daar wordt hij genoemd. Heet hij Pudens. Dan wordt hij genoemd samen met Claudia. Want dan worden de groeten gedaan aan Claudia, de Britse prinses dus. Pudens, haar echtgenoot. En aan Linus, in het Engels uiteraard Linus, zoon van de, koning, van de Britse koning, die verantwoordelijk was voor die eerste gemeente daar, want de Britse familie was weg, maar de zoon was achtergebleven en was automatisch de leider van de christengemeente in Rome. Of zoals men binnen de Rooms-Katholieke Kerk zegt, de eerste bisschop van Rome. Dat zegt men niet altijd, want men houdt het liever bij Paulus. Maar niettemin, uit de Rooms-Katholieke bron heb ik het zelfs, dat gezegd wordt dat deze Linus of Linus de eerste bisschop was van Rome. En het onderkomen van de gemeente in Rome was dus in het Britse paleis. Het staat er nog, het is alleen verbouwd tot kerk. De naam ben ik vergeten, is genoemd naar een van de kleindochters dan, van, of een van de dochters van deze Claudia en Rufus Pudentius. Daar ben ik de namen van vergeten. En nou we het toch over hebben, op datzelfde landgoed van het Britse koningshuis daar in Rome werden later de martelaren begraven. Door de overlevende dochters die daar nog waren, Britse prinsessen dus eigenlijk, die begroeven duizenden martelaren op datzelfde landgoed. Als je nu naar Rome gaat, Rome bezoekt, dan word je er nog naartoe gebracht. Precies dezelfde plek. Paulus en Petrus schijnen er ook begraven geweest te zijn. Alleen van hen is bekend dat hun graven weer opgedolven zijn en dat hun stoffelijke overschotten zijn gebracht naar Canterbury. De zetel van de Anglicaanse kerk, Canterbury. Daar zijn Paulus en Petrus begraven. Niet onder het Vaticaan dus, mag u rustig vergeten. Canterbury. Engeland. Ja, nou zo zit het verhaal in elkaar. Maar waarom naar Engeland? Waren naar Brittannië of naar de Britten en al die andere stammen, die de Keltische stammen die daar woonden. Wel heel eenvoudig, omdat die stammen afstammelingen zijn van de 10 stammen van Israël. Want als de evangelie door Israël wordt afgewezen, ja, dat is leuk, maar het werd afgewezen door de Joden, door de 2 stammen van Israël. En als de evangelie dan dus, de zaligheid dan dus naar de heidenen zou moeten gaan, zou het toch eerst moeten gaan, inderdaad, naar de 10 stammen van Israël. En dat is ook daadwerkelijk gebeurd. En op koninklijk niveau, waar de Joodse regering Christus afwees, nam de Britse regering de Heer Jezus aan, zodat het Britse volk officieel het eerste christelijke volk was. En dan gaan we even verder. En als daarna iemand anders uit welk volk ook tot geloof komt in de Heer Jezus Christus, komt hij dus tot geloof in de God der Britten en zegt dan dus, uw God is mijn God. En uw volk, maar dat is Israël, Efraïm, en uw volk is mijn volk. En vandaar dat waar die gelovigen ook vandaan komen, hoe een afstamming ook verder is, zij worden naar Bijbelse norm geacht deel te hebben aan de 10 stammen van Israël. En daaruit voortgekomen te zijn. Dat is het verhaal. Heel kort verteld natuurlijk. Maar ik heb het al eerder gezegd, daar heb ik uitgebreide bandjes van, dus dat doen we niet meer, hè. Maar op koninklijk niveau, dat gebeurt hier ook, want op koninklijk niveau wordt er een brief geschreven van de koning van Syrië aan de koning van Israël. Daar, over die kwestie gaat het. Rechtstreeks verband tussen de 10 stammen van Israël met de koning in Samaria en de koning van Syrië, maar in feite stellen ze hetzelfde voor. Nou, vers 7, 2 koningen 5 vers 7, en het geschiedde. Als de koning van Israël de brief gelezen had, dat hij zijn klederen scheurde, zei, ben ik dan God om de doden levend te maken, dat deze tot mij zendt om een man van zijn melaatsheid te ontledigen, want voorwaar merk toch eens dat hij oorzaak tegen mij zoekt. Weet u wat het is? Als ik dit lees, hè, dan moet ik denken aan Matthäus 2. Of is het 1 nog? Wil ik afwezen. Daar komen namelijk wijzen, magiërs, uit het oosten. Dat is Syrië. Naar niet het land Syrië overigens, maar het gebied heet wel zo. Jawel. Want daar kwam Abraham namelijk ook vandaan. En die wordt ook geacht uit Syrië gekomen te zijn. Maar goed, de wijzen uit het oosten en die zoeken de geboren koning der Joden. En dus melden ze zich in Jeruzalem bij de koning der Joden. Maar dat was Herodes. Maar dan, en dan zeg ik altijd, zij stonden op het verkeerde been. Want in Matthäus sta je altijd op het verkeerde been. Wij net ook in Matthäus 13, weet u nog? Weet u nog, waar had de Heer het ook alweer vandaan? Uit Jeruzalem of uit Nazareth? Nee, uit het buitenland. Want ik geloof al zijn leven dat de Heer voor hij zijn openbare optreden in Juda begon, met Judea en Galilea, dat hij inderdaad in Brittannië geweest is. Ja. De verhalen daarover zijn voldoende in omloop, dus daar heb ik helemaal geen twijfel meer over. Hm? Maar goed, we staan op het verkeerde been. Dat wil zeggen, de wijzen uit het oosten kwamen in Jeruzalem, kwamen bij Herodes, maar dat was de verkeerde. Het was wel koning der Joden, maar dat was niet de goede. Dus moesten zij ergens anders naartoe, namelijk naar Bethlehem, naar het huis van het brood. In Jeruzalem vindt men de koning, in Bethlehem vindt men niet de koning, maar wel... Ja jongens, kom op. Als het niet de koning is, wat is het dan? De hoge priester, ja juist, want wat doet de hoge priester ook alweer naar de ordening van Melchizedek? Die brengt brood en wijn. Bethlehem dus, het broodhuis. Toch? Bethlehem is altijd brood trouwens. Je kan in Bethlehem niet komen. Of er is wel de graanoogsten, de gerstenoogsten, weet u wel. Maar ja, over Rut hebben we het nou niet meer, hè. Fruit. Dus inderdaad, zij stonden op een verkeerde weg. Ze kwamen in Jeruzalem om de koning der Joden te zoeken, maar ze moesten wezen in Bethlehem. Daar vonden ze weliswaar degene die koning zou zijn, maar die aanvankelijk en eerst en vooral hoge priester zou zijn. En dat is waar het om gaat. Dat blijkt wel, want wat zij vervolgens aan geschenken meenamen was goud, beeld van koningschap, wierook, beeld van priesterschap, mirre, een beeld van de kracht des onvergankelijke levens. Zo heb je de hele Hebreeënbrief daar bij elkaar. Leuk, hè? Ja, maar dat is mooi. Zeker wel. Nou, hier vind je ook zoiets. Men moet naar Samaria en men meldt zich bij de koning. Maar dat was fout. Want men moest niet bij de koning zijn, maar... Ja, bij de priester. Maar dan ben je bij de priester uit het oude verbond. Dus bovendien was die daar niet. Die zou in Jeruzalem geweest moeten zijn. Onder de Joden. Dus dat ging sowieso niet. Maar men moest dus niet bij de koning zijn, maar bij Elisa. Waarmee je meteen weet dat Elisa uitdrukking geeft aan de tegenwoordige positie van Christus. Namelijk niet de koning, maar de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Overigens, leuk hè, dat ze de Heer bij gelegenheid ook een Samaritaan noemen. Zeggen ze tegen hem. Gij zijt een Samaritaan en gij hebt een duivel, zeggen ze. En dat hij bovendien de barmhartige Samaritaan is. Nou ja, dat wist u al, hè? En waarom een Samaritaan? Hij had alleen barmhartig kunnen zijn, was genoeg geweest, hè? Een barmhartige Samaritaan. Verwijzing dus eveneens naar onze bedeling en de 10 stammen. Nou, dat vind je hier dus ook. Ze komen bij de koning, maar ze staan op het verkeerde been. Zij moeten bij Elisa wezen en dat staat in vers 8. Het geschiedde als Elisa de man Gods gehoord had dat de koning van Israël zijn klederen gescheurd had. Dat hij tot de koning zond om te zeggen, waarom heb gij uw klederen gescheurd, laat hem nu tot mij komen. De klederen gescheurd wil zeggen, eigenlijk dat is een koningschap aflegd. Hè? Als je je kleding scheurt, dan leg je je positie af, is eigenlijk de gedachte. Dat is wat de hoge priester in de tijd deed bij de veroordeling van de Heer Jezus. De hoge priester scheurde zijn klederen. Het was trouwens volgens de wet verboden om dat te doen. Maar de hoge priester scheurde zijn klederen. Dat betekent dat eigenlijk hij dan daarmee de laatste hoge priester van het oude verbond geweest was. En dat is eigenlijk ook zo, hè. Want daarna zou de Heer uit de dood opstaan als de hoge priester van het nieuwe verbond. Ja. Maar hier scheurt zijn klederen, zodat het koningschap als het ware wordt weggenomen. En vervolgens staat er dat Elisa zegt, laat hem nu tot mij komen, zo zal hij weten dat er een profeet in Israël is. Alzo kwam Naaman met zijn paarden en met zijn wagen, waarbij paarden in ieder geval een beeld zijn van koningschap. En een wagen, zeg ik altijd in de Bijbel, een wagen is, voor zover ik het in de schrift heb kunnen nagaan, altijd een beeld van het nieuwe verband. Zo'n ding met wielen eronder, waarbij die wielen, het rad, Gilgal, dat is een wiel, een rad, hè? Een wiel, Gilgal in het Hebreeuws, waarbij die raderen staan voor wedergeboorte en de wagen... Die op die raderen staat, die wagen, is het nieuwe verbond. De wagen waarop de ark des verbonds immers vervoerd zou worden. Ja.
Staat dat ook in de psalm, de wagen en de David?
Ja, het zal wel, maar dat is het nieuwe verbond. Zo hebben we de wagen waarmee Jacob en de hele familie door Jozef naar Egypte gehaald wordt. Hetzelfde verhaal. hoe het volk Gods, inderdaad uit Canaan wordt weggehaald en komt te staan onder de bescherming van ene Jozef. Niet die van Arimathea in dit geval, maar daar heeft het wel mee te maken uiteraard. Maar met wagens, en de wagens in het beeld van het nieuwe verbond. Alzo kwam Naaman met zijn paarden en met zijn wagen en stond voor de deur van het huis van Elia. En let nou even op, Elisa laat zich niet zien. Waarom niet? Omdat hij een beeld is van Christus in onze bedeling die zich niet laat zien. Die zich verbergt namelijk. Verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. Ja, precies. Dat was Matthäus 13, die uitdrukking. En daar waren we dus al vanavond, hè? Zie je wel? Dus toen zond Elisa tot hem een bode, zeggende: ga heen en was u 7 maal in de Jordaan en uw vlees zal wederkomen. Dat moet je dus letterlijk opvatten, want bij melaatsheid verdwijnt gewoon vlees. De verdwijnende delen van het lichaam. Maar uw vlees zal u wederkomen. En gij zult rein zijn. Maar Naaman werd boos, het toog weg en zei: zie, ik zeide bij mezelf, hij zal zekerlijk uitkomen en staan en de naam des Heeren des Gods aanroepen. Kortom, Naaman zegt, maar daar had toch enig ritueel aan te pas moeten komen, zeg. Hè? Want je wordt me zo niet genezen, er moeten enige plechtige handelingen verricht worden. Want het hoort er zo bij. En aangezien het zelfs de uitdrukking is van godsdienstige zaken, dan helemaal zeggen we, er moet ritueel bij, hè? Dat kun je me zo niet doen, hè? Dat moet plechtig allemaal gebeuren. Want dat geeft de dingen meer aanzien. Nou, dat is natuurlijk niet zo, want ritueel, zal ik maar zeggen, plechtige zaken, hebben in wezen geen enkel nut. Absoluut, maar dan ook niks. Het schijnt voor veel mensen moeilijk te zijn om zich dat te realiseren, maar zo is het nou eenmaal. Je kan wel een plechtige jurk aantrekken en een mijter op je hoofd enzovoorts. Dan zie je eruit als Sinterklaas, denk ik altijd. Dus dan blijft het nog belachelijk en daar geloven we ook niet in. Ik bedoel, wat heeft dat voor zin? Ja, ik noem maar wat, hè. Nou ja, anderen trekken zo'n zwarte toga aan, behalve tegen Pasen, want dan is die paas. Hebben ze mij geleerd, hè? Ja, ik geloof dat er 4 zijn voor het hele kerkelijke jaar, niet waar? Allemaal dat soort dingen. Nou, dat ziet er misschien wel leuker uit dan zo'n strikje, maar, hè? Ja, maar het is natuurlijk eigenlijk, jongens, en dan zijn we even onder elkaar, hè. Het is natuurlijk eigenlijk belachelijk dat een man voor de gelegenheid zo'n jurk aantrekt en dan zijn stem op een bepaalde manier kleurt en op een bijzondere toon dan enige woorden tot het volk richt die toch niemand verstaat. Ja, sorry. Ik bedoel het niet zo cynisch als het eruit komt, maar ik bedoel maar, dat heeft toch geen enkele zin? Nee. Maar als je ritueel zoekt, wel, dan kun je zo hier en daar wel terecht, maar dan word je niet genezen van melaatsheid. Je moet komen met al je ellende zoals je bent tot de Heer, en dan gebeurt er niks bijzonders, zal ik maar zeggen. Geen ritueel. De Heer zegt gewoon, uw geloof heeft u behouden. Meer niks. Goed. Dus, niet van dat gedoe, ook niet de naam des Heren des Gods aanroepen en zijn hand over de plaats strijken. Voor degenen die denken dat de mens alleen genezen wordt door oplegging der handen, hebben we hier een leuke tekst waarin iets anders staat, hè? Zelfs dat hoeft niet. En dan zegt hij bovendien, de Jordaan, zijn niet Abana en Farpar, de rivieren van Damascus, beter dan alle wateren van Israël? Ze hadden zeker toen al milieuproblemen, ik weet het niet. Maar hij zegt, de rivieren van Syrië zijn toch wel beter. Het is trouwens leuk hoor, die namen van die rivieren. Want als ik het zo lees, denk ik, nou, de rivieren van Syrië zijn vast beter. Want Abana betekent gewoon de zoon. Eben. Ben is de zoon, Eben is de steen. Maar Abana kun je gewoon opvatten als de zoon. Het zal wel een rivier zijn met stenen erin en daarom zo heten. Maar het gaat om de zoon. En daarna heb je Farpar. Waarom het zo staat weet ik ook niet, want het is gewoon Parpar of Farfar. Het is gewoon 2 maal PR achter elkaar. En Far of Par betekent gewoon vrucht. En als het er dus 2 keer staat, heb je een dubbele vrucht. Maar een dubbele vrucht in het Hebreeuws is... Wie kent er Hebreeuws? Hebreeuws woord voor een dubbele vrucht. Niet? Ephraim. Ephraim. F-R. Par. En het Aim wil zeggen dat het er twee zijn. Dubbele. Dubbele vrucht. Zodat de naam Farpar eigenlijk hetzelfde betekent. Nou, eigenlijk. Het betekent hetzelfde.